En opnieuw mag ik u meenemen om te beginnen naar het laatste deel van de tweede Petrusbrief. Waar wij terecht waren gekomen in het bijzonder in vers 15. Waar staat: en achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. En met deze woorden, en eigenlijk met de woorden vanaf vers 14, is de apostel feitelijk bij de climax van deze brief. Een brief waarin hij in het algemeen spreekt over het oordeel dat nou eenmaal de Heer zal brengen in zijn toekomst. En de gedachte helemaal aan het eind van de brief is dan hier dat waar wij deze dingen verwachten, vers 14, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Maar de gedachte is dat dat oordeel niet slechts zal komen over de volkeren en uiteindelijk over de gehele schepping, maar dat er wel degelijk ook sprake is van wat elders genoemd wordt onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, omdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad, geciteerd uit 2 Korinthe hoofdstuk 5. Maar hier gaat het in principe over precies dezelfde dingen. De gedachte is namelijk dat in afwachting van de toekomst des Heren, zoals het hier genoemd wordt, wij inderdaad hem zouden dienen, God wel behagelijk zouden wandelen, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt, opdat wij inderdaad deel zouden krijgen aan die zaligheid, en ik bedoel zaligheid in de breedste betekenis van de term, de zaligheid die inderdaad aan ons beloofd is. Want, zoals wij vorige keer reeds besproken hebben, die zaligheid bestaat niet slechts uit dat wij eeuwig leven ontvangen. Zaligheid bestaat eventueel ook uit al wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Dat was de uitdrukking uit 1 Petrus 1 vers 3. Het heeft namelijk te maken met wat wij gewoonlijk aanduiden als loon, of als kroon, of heerlijkheid, maar in ieder geval loon in verband met een leven dat gewijd was aan de dienst van de Heer. Dat is wat hij in hoofdstuk 1 al uiteengezet heeft, en waarop hij nu terugkomt hier in het slot van de brief. Het meest merkwaardig is daarbij overigens dat hij daar niet meer uitgebreid op ingaat, dat hij het niet gedetailleerd bespreekt, maar in plaats daarvan verwijst hij naar onze geliefde broeder Paulus, die naar de wijsheid die hem gegeven is, deze dingen geschreven heeft, en wel in al zijn zendbrieven. De gedachte is namelijk, en daar zijn we vorige keer ook min of meer mee geëindigd, dat de bediening van de apostel Petrus, althans voor zover hij een rol speelt in de schrift, in de Bijbel, dat die bediening van de apostel Petrus, zoals die van de overige apostelen, beperkt is. U zou daar niet de verkeerde conclusie uit moeten trekken uit de uitdrukking, maar beperkt in die zin dat deze apostelen, inclusief Petrus, weliswaar in het algemeen nieuwtestamentische waarheden naar voren brengen, in de brede zin van het woord. Het neemt echter niet weg dat een bepaald aspect van de nieuwtestamentische waarheid specifiek geopenbaard zal worden, onder andere aan Petrus, maar specifiek geopenbaard zal worden via de bediening van de apostel Paulus, die namelijk zelf in zijn persoon, in zijn Bijbelse status, daar kom ik dan wel terug eventueel, maar dus ook in zijn brieven en in zijn praktische levenswandel, het voorbeeld is voor het werk Gods in onze bedeling en daarmee voorbeeld is voor heel de gemeente. Ik weet nooit hoe ik het nu weer eens een keer moet zeggen, maar het komt erop neer dat wij hier gewoon nieuwtestamentische waarheid besproken vinden. Echter, die nieuwtestamentische waarheid wordt inderdaad nog uitgebreid met betrekking tot de gelovigen levend in afwachting van de wederkomst van Christus, want voor hen gelden nog enkele bijzonderheden. en bijzonderheden kun je het rustig noemen. Dat is namelijk dat in het algemeen onder het Nieuwe Testament gezegd wordt dat het tot stand komt. Het Nieuwe Testament komt tot stand, het Nieuwe Verbond komt tot stand door de dood en opstanding van Christus. Of nog korter, door de verschijning van Christus. Maar dat is pas in zijn opstanding. Daarmee wordt eeuwig leven tot stand gebracht. Leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht enzovoorts. En sinds het aanbreken van dat Nieuwe Verbond leven alle gelovigen zo zonder meer onder de genade. Want dat is kenmerkend voor het Nieuwe Verbond. Hebben zij eeuwig leven ontvangen? Want dat is beschikbaar sinds de opstanding van Christus. Krijgen zij deel of hebben zij deel aan het koninkrijk van Christus? Want dat was alles al wat er beloofd was in het Oude Testament. De komst van de Messias, het aanbreken van het Messiaanse Rijk, de uitstorting van de Heilige Geest, kortom, het beschikbaar zijn van eeuwig leven enzovoort. En wij als gelovigen in onze dagen hebben daar dus deel aan gekregen, want wij leven nu eenmaal sinds het aanbreken van dat Nieuwe Verbond. Daar is niks moeilijks aan. Zijn er die waarheden die wij grondig zouden kennen, opdat wij daar ook inderdaad uit zouden leven. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen, het zijn algemene nieuwtestamentische waarheden die van toepassing zijn en blijven op zijn minst tot de jongste dag aan toe. En dat wil zeggen dus ook na de opname van de gemeente. Waarna vanzelf de vraag zich voordoet, wat is dan het verschil tussen de gemeente, die opgenomen zal worden, zal ik maar zeggen, de Heer tegemoet in de lucht, en de gelovigen die daarna zullen leven, dan wel mensen die daarna tot geloof zullen komen. Wel, is heel eenvoudig. Het belangrijkste verschil is dat de gelovigen uit onze dagen, levend onder datzelfde Nieuwe Verbond overigens, een vaderland, een roeping, een erfenis ontvangen in de hemel. Niet op aarde, maar in de hemel. Volgens het beginsel zoals het ook in de wet wordt uitgedrukt. Ik geef het niet als argument, maar alleen ter illustratie. In de wet wordt gezegd dat al wat de baarmoeder opent is bestemd voor God. En is dus feitelijk bestemd voor de hemel. Dat is het idee. En dat is precies wat met de eerstelingen van het Nieuwe Verbond gebeurt. Dat zijn wij namelijk tot en met de opname van de gemeente. Wij zijn bestemd voor de hemel. Sterker nog, wij zijn reeds, of je dat begrijpt is een ander verhaal, maar wij zijn reeds met Christus gezet in de hemel. Iets wat niet beloofd was in het Oude Testament in het algemeen. Zal ik maar zeggen, het is niet de algemene waarheid met betrekking tot het Nieuwe Verbond. Want, maar ik meen dat ik dat vorige keer ook al gezegd heb, gelovigen van na de opname van de gemeente gaan echt niet naar de hemel. Dat is een misverstand, dat is niet zo. En gelovigen van voor deze bedeling, net zo min. Iemand als Abraham, iemand als David, ze zijn behouden, dat is een ander verhaal. Ze zijn rechtvaardigen, hun geloof is gerekend tot gerechtigheid. Uit genade zullen zij eeuwig leven ontvangen, want ze hebben dat nog niet. Ze waren overleden voordat het eeuwig leven beschikbaar werd. Daar is ook echt niks moeilijks aan. Maar sinds dat het beschikbaar is, worden de eerstelingen gezet in de hemel. En vandaar dat de schrift spreekt inderdaad over een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wel Jeruzalem, maar dan het hemels Jeruzalem. Wel een vaderland, zoals Israël, maar dan een beter vaderland, namelijk de hemel. Termen ontleend natuurlijk aan de Hebreeënbrief. Lijkt mij een duidelijke zaak. En dat is het grote onderscheid tussen onze bedeling en volgende bedelingen. Begrijp je me goed? Die bedelingen, de onze en de volgende, zijn heus allemaal onder het Nieuwe Verbond. Maar het onderscheid is hem hierin gelegen. Is gelegen in de hemelse bestemming van deze gemeente van eerstelingen. En daarmee, daaraan verbonden moet ik zeggen, zijn nog een paar punten te noemen. Ik bedoel gewoon, er zijn nog een paar dingen te noemen als specifieke kenmerken. Niet voor het Nieuwe Verbond, maar wel voor onze bedeling. Besloten, onze bedeling is de eerste van drie onder het Nieuwe Verbond. Hierna komen er nog twee. Maar ze zijn allemaal onder het Nieuwe Verbond. Ze hebben allemaal gemeen, als een mens tot geloof komt, wordt hij terstond en ter plekke wedergeboren, ontvangt de Heilige Geest, gaat het koninkrijk binnen of wat er maar wezen mag. Daar is niks moeilijks aan. Maar het kenmerkende voor onze bedeling en is, laat ik het zo zeggen, het kenmerkende voor onze bedeling is punt 1. Het gaat om een volk van eerstelingen met een hemelse roeping. Het gaat om een hemelswerk wat God in onze dagen doet. En daaraan verbonden is dan nog een ander kenmerk, maar dat komt er eigenlijk vanzelfsprekend uit voort. Dat is dat onze bedeling zich kenmerkt door dat rollen zijn omgedraaid. Namelijk, normaal zou geweest zijn dat Israël, aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd, normaal zou geweest zijn dat dat Israël in een priesterlijke functie het woord Gods zou bedienen en daarmee zou prediken onder alle volkeren. Dat was de bedoeling, dat is van de aanvang af gezegd, dat is bij de geboorte van Israël al gezegd. Ik bedoel, dus bij de uittocht uit Egypte is het al gezegd in Exodus, vele malen, Deuteronomium herhaalt het verschillende malen, enzovoorts. De specifieke roeping van Israël is namelijk om als priesterlijk en koninklijk volk het woord Gods en daarmee ook het koninkrijk Gods, dan wel van Christus, bekend te maken aan de overige volkeren. Dat is ook niet moeilijk. Maar het punt is dat onze bedeling zich kenmerkt doordat Israël officieel ongelovig is. Daarom is het koninkrijk nog niet openbaar geworden. Daarom heeft de wederkomst van Christus nog niet plaats gehad enzovoorts. Dus dat wachten op de wederkomst van Christus hangt rechtstreeks samen met het wachten op de bekering van Israël. Maar zolang Israël zelf ongelovig is, kan het priesterambt niet bedienen. En zolang het ongelovig is, is van hen dus ook het woord Gods, dat wil zeggen de zaligheid, of zoals het letterlijk door de Heer Jezus gezegd wordt, van hen is het koninkrijk Gods weggenomen. En vervolg op het verhaal is duidelijk genoeg. De vraag is wie dit dan moet doen. Wie dan die priesterlijke verantwoordelijkheid heeft. Aan wie dan wel het koninkrijk Gods gegeven is. Aan wie dan wel de woorden Gods zijn toebetrouwd enzovoort. Het antwoord is niet twijfelachtig. Het is toevertrouwd aan de gemeente in de praktijk. Het wordt in de Bijbel iets ingewikkelder gezegd, maar in de praktijk komt het hierop neer. Het is terechtgekomen bij de gemeente. In die zin is het dus volstrekt Bijbels dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Ik zei in die zin. En ik zeg er altijd bij, dat zal ik hier ook al wel eens gezegd hebben, ik zeg er altijd bij, je kunt oeverloos discussiëren of dat wel zo is dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, maar het heeft geen enkele zin zolang je niet weet welke plaats het is. Welke positie dan? Welke positie nam Israël in en zou nu dan door de kerk, door de gemeente zijn overgenomen? Dat is heel gemakkelijk, de positie van dat priesterlijke en koninklijke volk. En kenmerkend voor onze bedeling is dus niet dat de Joden, ik zeg het maar zo populair mogelijk, dat de Joden het evangelie prediken aan de heidenen, maar kenmerkend voor onze bedeling is dat de heidenen, u en ik, het evangelie prediken aan de Joden. En nog wat meer natuurlijk, maar om het maar zo zwart-wit mogelijk te stellen. Kenmerkend voor onze bedeling is dat de gelovigen van vandaag een hemelsburgerschap hebben, dat is punt 1. En punt 2, dat in onze dagen het koninkrijk Gods, de zaligheid, gezonden is naar heidenen. En dat het heidenen zijn die het woord Gods bewaren, geloven en prediken. Officieel, niet ze doen het gewoon, nee, ze zijn daartoe speciaal door God aangesteld. De gemeente wordt niet voor niks beschreven als gemeente van eerstelingen. Eerstelingen zijn eerstgeborenen en eerstgeborenen zijn per definitie priester. En de priesterlijke taak is het bewaren en prediken dus ook van het woord Gods. De gemeente wordt bovendien niet voor niks genoemd pilaar en vastigheid der waarheid. Dat was Israël, maar het is de gemeente. En dat is ook de problematiek, als ik het zo mag noemen, die uitgebreid besproken wordt in de Romeinenbrief, uiteraard, die is de beste brief van het Nieuwe Testament. Want nadat daar gezegd is in Romeinen 8 dat de verzamelde gelovigen van onze dagen geroepen zijn om tot zonen te worden aangesteld, om erfgenamen Gods en mede-erfgenamen met Christus te zijn, kortom, geroepen om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden, is de volgende vraag, hoe kan dat nou, want dat was toch beloofd, eigenlijk, aan Israël. En dat staat dan ook een paar versen verder in de eerste verse van Romeinen 9. Namelijk dat inderdaad Israël geroepen was tot aanstelling tot zonen. En dan is dus de vraag, zijn de beloften God van uitgevallen of zo? Is die van gedachten veranderd? En dan komt een uitgebreid antwoord, 3 hoofdstukken lang. En u verwacht van mij hopelijk niet dat ik dat in 2 zinnen zeg. Maar als ik het moet samenvatten, dan is het antwoord ongeveer dit. Het idee is dat de beloften Gods waren bestemd voor een volk van eerstelingen. Dat heet per definitie Israël. En dat was wat wij als Israël, het natuurlijke volk, kennen. Echter, in de praktijk bestaat dat volk van eerstelingen onder het nieuwe verbond niet uit het natuurlijke Israël, maar uit verzamelde gelovigen, terwijl Israël officieel, het natuurlijke Israël, officieel heeft afgehaakt. En de Messias officieel heeft verworpen. En zo komt het dat de beloften Gods terecht zijn gekomen bij heidenen. En zelfs aan specifiek heidens volk, maar daar ga ik nou vanavond maar verder niet op in. Maar het gaat om dit beginsel. We zouden dat goed beseffen, dat kenmerkend voor onze bedeling is de hemelse positie van de gemeente. Dat is trouwens een noodzakelijkheid, als ik het mag beredeneren tenminste. Ik heb het daar nooit zo op, maar het is wel eens leuk om van de andere kant binnen te komen. Als namelijk het natuurlijke Israël geroepen is tot priesterlijk volk en tot eersteling onder de volkeren, en dat is gebeurd in Exodus al. Als Israël dus het eerste zou zijn onder alle volken der aarde wat tot geloof zou komen in de Heer Jezus Christus en op die grond priesterschap en koningschap als volk zou ontvangen. En in de praktijk is het de gemeente nu en niet Israël, dan betekent het gewoon dat in de dagen van de wederkomst van Christus, rond die dagen, deze gemeente, waartoe u en ik behoren, van de aarde moet verdwijnen, want anders kunnen Gods beloften met betrekking tot de volkeren op aarde niet vervuld worden. Want anders wordt niet Israël het volk van eerst geboren, maar zijn wij dat. En mocht u zeggen, ja, maar dat is me een beetje te ongrijpbaar, te abstract en te geestelijk, die gemeente, zeg ik, nou, dan krijg ik het andere verhaal, maar daar ga ik liever niet op in. Maar dan krijg ik het andere verhaal, dan is het niet Juda, maar Efraïm. En dan zitten we nog met een probleem. Dat mag u vergeten wat ik nu zeg, dus slaat nou weer verder over. Het punt is dus dat alvorens Israël als eerste volk tot geloof kan komen, moeten eerst alle gelovigen van de aarde verdwenen zijn. En dan begint de vraag gewoon van voren af aan. En dan zal de Heer ervoor zorgen, dus het eind van zijn langmoedigheid namelijk, dan, dat is de term immers uit 2 Petrus 3, dan zal de Heer ervoor zorgen dat Israël inderdaad tot geloof zal komen, tot bekering zal komen. Hij zal hen daartoe dwingen. En daar is een betrekkelijk eenvoudige methode voor. Ik zeg het altijd laconiek, omdat het een eenvoudige waarheid is. En ik probeer dan ook inderdaad emoties daarbij zo ver mogelijk weg te houden. Maar die eenvoudige methode is deze, dat het evangelie gepredikt zal worden aan dat volk waar het om gaat. Het volk wat eerste zou moeten zijn. Het is in de eerste plaats het Joodse volk uiteraard. De stam van de Heer Jezus zelf, de stam van Juda. Aan hen zal namelijk het evangelie gepredikt worden. En inderdaad zullen allen die niet tot geloof komen op de prediking, alle die niet tot geloof zullen komen, zullen gedood worden. Dan hou je vanzelf een Joods gelovig, een bekeerd Joods volk over. Ja, indien niet goedschiks, dan ook maar kwaadschiks. Goedschiks gaat het ook, want er wordt net zo goed weer het evangelie gepredikt. Maar het verhaal begint gewoon overnieuw. En aan het eind van de 70ste week van Daniël, dus dat is een jaar of 7 na de opname van de gemeente, zal het toe leiden dat officieel het Joodse volk tot aanroepen van de naam des Heren komt en wordt daarmee geclassificeerd als eerstgeborene onder de volkeren. Dat is het verhaal. Maar dat kan alleen als de gemeente eerst weg is. Dat is trouwens een leuke voor al diegenen die nog denken dat de opname van de gemeente pas na de 70ste week of aan het eind ervan zal plaatsvinden. Dat kan nooit, want dan heeft het geen zin om voor die tijd het evangelie al te prediken aan de Joden. Opdat dat Joodse volk tot bekering zal komen, dat kan namelijk niet. Dan. Want als ze wel tot geloof komen, worden ze toegevoegd aan de gemeente. En verdwijnen ze met de opname mee, dus dan krijg je nooit een bekeerd Joods volk. Hebben die ook nog? Of ben ik nu te snel? Hè? Nee, het veronderstelt wat kennis, wat ik nu allemaal zeg. Maar ja, dan moet ik af en toe wel even van uitgaan. Dat kan dus niet anders. En alvorens dus opnieuw van Gods wegen het evangelie gepredikt zal worden aan het volk, het Joodse volk als volk, niet als individu, aan het Joodse volk als volk, alvorens dat kan gebeuren, moet dus de gemeente weg zijn. En dat is ook inderdaad wat gaat gebeuren. Zodat daarna alsnog het Joodse volk, en daarna uitgebreid tot heel Israël, dat alsnog heel Israël een volk van eerstgeborenen kan zijn, niet in de hemelen ingeschreven, maar in het aardse Jeruzalem ingeschreven. En dat volk ontvangt daarmee dat koningschap en priesterschap, wat het al beloofd was in Exodus, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En dan pas treedt Israël officieel in functie als het volk, het lichaam kun je ook zeggen eventueel, waardoor de Heer zijn werk op aarde zal tot stand brengen. En zo wordt Israël toch de eersteling onder de volkeren, maar de gemeente als zodanig is van de aarde verdwenen en heeft een hemelse bestemming gekregen en is ten opzichte van Israël weer hoger geplaatst en zelfs erft de gemeente eerst geboorterecht boven Israël. Hebben jullie dat nog? Tot zover. Nou goed, waar het dan om gaat, is dat die priesterlijke verantwoordelijkheid of priesterlijke functie van Israël weliswaar in het verleden, in de toekomst door het volk alsnog vervuld zal worden, maar aangezien er geen bekeerde Israël is, is datzelfde priesterambt, om zo te zeggen, gegeven aan dat volk wat wel tot geloof kwam. En ik hou het maar weer eenvoudig gezegd, dat is dus in de praktijk de gemeente. En dat is dus kenmerkend voor onze bedeling. Namelijk de verzamelde gelovigen als volk met een hemelse bestemming en geplaatst in de priesterlijke functie. En aardsgeredeneerd, kenmerkend is dus dat de zaligheid is toevertrouwd aan heidenen die nu het evangelie prediken in plaats van dat Israël dat zou doen. De rollen zijn gewoon verwisseld en dat is ook wat ook uitdrukkelijk, zij het dan aan het eind van 3 hoofdstukken in Romeinen 9 tot en met 11 beschreven wordt. Die rolwisseling namelijk. En dat is kenmerkend. En het andere, daar heb ik vorige keer over gesproken, het idee namelijk dat kenmerkend voor onze bedeling zou zijn dat het evangelie aan heidenen gepredikt wordt, daarvan moet ik u zeggen, dat kun je nooit volhouden op welke bijbeltekst je dat ook wilt baseren, want de bijbelse geschiedenis is voor iedereen duidelijk genoeg dat het evangelie vanaf den beginne, en zelfs al vanaf Genesis 3, altijd naar heidenen gegaan is. Daar is niks moeilijks aan. Heb ik eens nagevraagd aan Abraham, denk ik altijd. Dat is per slot ook een heiden. En God verkondigde aan Abraham tevoren het evangelie. Het ging altijd al naar heidenen. Altijd zo geweest, de hele geschiedenis van Israël door ook. Ook de nieuwtestamentische geschiedenis. Ik bedoel gewoon, sinds Matthäus 1 ging het evangelie al naar heidenen. Per slot, er was een vrouw uit Azer, weet u nog? Dat is Lucas 2. Een vrouw uit Azer, dat was ook geen Jodin. Om maar eens wat te noemen, was de Heer net geboren. Het ging al meteen al naar niet-Joden en dus naar heidenen. Nee, op de achtergronden daarvan ga ik nou niet in. Maar het is altijd zo geweest en de Heer predikt het evangelie aan heidenen. Aan Joden ook. Maar het ging altijd naar heidenen. Dat is dus niet kenmerkend. En zelfs op de Pinksterdag ging het naar heidenen. En later door Petrus ging het naar heidenen. Het is altijd naar heidenen gegaan, vanzelfsprekend. Want God is niet een God der Joden, alleen maar ook der heidenen. En bovendien hebben we de eerste hoofdstukken van Romeinen 8. Waar tot vervelens toe steeds bij staat dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. De Jood en de Griek. Enzovoorts. Want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd te derven de heerlijkheid Gods. Enzovoorts. Er is geen onderscheid. Het is altijd hetzelfde geweest, want er is maar één God. Monotheïsme brengt met zich mee dat er dus wat dit betreft geen onderscheid tussen Jood en Heiden bestaat. Er is dus ook niet kenmerkend voor onze bedeling. En eigenlijk wordt het een beetje, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Het wordt wel heel triest als bovendien dan nog het idee is dat het de apostel Paulus was die het evangelie naar de heidenen gebracht heeft. Want dat is toch wel heel... Dat kun je lang volhouden, want dat heeft hij gedaan, natuurlijk. Maar wie heeft dat dan niet gedaan? Heb je dat nog tot zover? Paulus bracht het evangelie naar de heiden. Daar zijn wij het over eens. Zeg mij nou eerst wie dat niet gedaan heeft. Heel goed, is goed beantwoord. Niemand. Dat hebben ze allemaal gedaan. Daar is geen verschil. Dus als men nou zegt dat het specifiek de apostel Paulus was die het evangelie naar de heidenen bracht, dan zegt men iets wat in volstrekt in strijd is met heel de schrift, kan je wel zeggen, vanaf Genesis. Zo was het dus niet. En daarna versmallen we de problematiek en vragen, maar wie deed het dan officieel? Sinds de opstanding van Christus, sinds dat het nieuwe verbond werd aangebroken, schuiven de hele Oud-Testamentische geschiedenis weg. En we vragen, wie was degene die officieel het evangelie naar de heidenen bracht? En dat was het, Petrus. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Dat wil zeggen, twee hoofdstukken lang wordt het beschreven. Ook tot vervelend toe. Ik voel me altijd wat opgelaten als ik die hoofdstukken moet bespreken in de Handelingen. Want er komt steeds hetzelfde verhaal voorbij. Eerst over Petrus met zijn visioenen, dan Cornelius met zijn visioenen, dan Petrus naar Cornelius toe. En dan gebeuren allerlei dingen die hij ook niet verwacht had. Dus is hij ook hoogst verlegen mee. Daarom vertelt hij het aan iedereen en vraagt aan iedereen, wat had ik dan moeten doen? Weet u wel. En dan uiteindelijk, pas in hoofdstuk 15, staat dat Petrus zegt dat het toch duidelijk is voor iedereen die daar in Jeruzalem aanwezig is. Dat was voor de gelegenheid ook de apostel Paulus overigens, want die was daarbij. En hij zegt, het is toch voor iedereen duidelijk dat God van de begin in mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Dus het was niet Paulus. Het wordt er niet tegengesproken. Zo was het. Historisch was het zo. En het wordt bovendien officieel bekrachtigd achteraf in Handelingen 15. Dat is het dus niet. Dat is een misverstand. Het probleem is dat men wel dikwijls doorheeft dat de apostel Paulus toch een uitzonderlijke positie inneemt als apostel. Dat hij heel anders is dan de twaalven. Dat kan je niet missen, want dat zegt hij zelf bij verschillende gelegenheden. Maar de vraag is vervolgens, wat is dan zo specifiek aan hem? En dan moet je niet meteen gaan roepen, nou, Paulus bracht het evangelie aan de heidenen, want dat deed hij wel, maar dat is niet specifiek voor Paulus. Integendeel zelfs. Maar dat deden alle andere apostelen ook. Wat is er zo bijzonder aan Paulus? Kijk, wat er bijzonder is aan Paulus, dat is, ja, als ik het nou helemaal fundamenteel zeg, maar dan hebben we nog even werk. Maar als ik het helemaal fundamenteel zeg, wat er zo bijzonder is aan Paulus, is dat Paulus was een Jood. Hij zegt het nog net twee keer. En hij maakt er gebruik van vervolgens in Handelingen 21 en 22. Hij was een Jood. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, uit de zaad Abrahams, naar de wetten Farizeeën, dat heet bij ons gewoon Jood. Opmerkelijk is daarbij, en als je die opsomming geeft, in Filippenzen, dan zegt hij niet eens ik ben een Jood of ik was een Jood. Hij weet het woord zelfs met grote nadruk, zou ik bijna zeggen, te vermijden. Wij zouden zeggen, waarom zegt hij het niet? Zeg dan gewoon dat je Jood was, dan is het ook duidelijk. Maar hij zei, ik ben uit zaad Abrahams, een Hebreeër uit de Hebreeën, de stam van Benjamin, naar de wetten Farizeeën. En het hele punt is dat hij ook van deze vier dingen zegt, ik heb het alles om Christus wil schade geacht. Wat achtte hij schade? Heel gemakkelijk, kun je dus ook in één woord zeggen. En dan niet meteen zeggen, hij acht het schade dat hij uit Abraham was, of een Hebreeër uit de Hebreeën, of uit de stam van Benjamin. Nee, eerlijk blijven. Als wij zeggen, dat bij elkaar betekent dat gewoon hij was een Jood, dan moet je zeggen, op de vraag, wat achtte hij dan schade en drek te zijn, is het ook hetzelfde antwoord, namelijk, dat hij Jood was. En hij gaf zijn Jood zijn dus op. Hij was een Jood, ooit. Maar voordat hij in zijn bediening trad, nam hij zijn Romeinse identiteit aan. Lees u dat maar na. U hebt een paar weken om het uit te zoeken, dat maakt me niet uit. Ik zeg het alleen maar, want argumenteren heeft weinig zin. U kunt dat, als u eerlijk bent, u kunt dat zelf ook nazoeken. Dat heb ik eigenlijk veel liever. De gedachte is namelijk dat Paulus was een Jood. Hij heette dan ook met een Joodse naam Saul. Vergrieks tot Saulus, maar het was een Joodse naam, Saul. Hij werd ook zo genoemd, hè? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wordt zelfs 3-4 keer herhaald, geloof ik, in handeling alleen al. Saul. Maar de Joodse naam verdwijnt van het toneel, de naam Saul verdwijnt. Nou, waar verdwijnt de naam Saul? Vanaf wanneer heet hij Paulus? Is niet bekend, hè? Vanaf handelingen 13, toen hij op zendingsreis ging, met Barnabas mee. Toen. Zodra hij zijn bediening begon in het openbaar, na een tijd van voorbereiding om zo te zeggen, want zo zie ik dat. Zodra hij in het openbaar in zijn bediening trad en dus werd afgezonderd samen met Barnabas om inderdaad op reis te gaan, het evangelie te prediken en wat dies meer zei, vanaf dat moment heet hij Paulus. En kreeg hij dus een Romeinse identiteit in plaats van een Joodse. Ik kan het niet missen, want u zegt misschien, ja, maar het gebeurt al vaker dat mensen in de Bijbel van naam veranderen. Jacob werd Israël en zo, weet u wel. Dat denk ik altijd, gefeliciteerd, want Jacob schijnt, nou volgens zijn broer betekende dat hij een bedrieger was. Dus vooruit, het is nooit verkeerd als je in de dienst van de Heer treedt en niet de naam van een bedrieger meedraagt, denk ik altijd. Dat lijkt me nogal zinnig dat die naam gewijzigd werd. En iemand als Joshua, die heette Hosea, maar toen hij in dienst trad, toen heette hij niet meer Hosea, maar Jahosea, Joshua. Namelijk, Hosea betekent redding, maar opdat niemand zou denken dat hij redding zou teweegbrengen, werd zijn naam veranderd in Jehovah is redding. En daarmee kreeg hij de naam van de Heer Jezus dus ook, Joshua. Het is allemaal te verklaren, en zo zijn al die namen te verklaren. Maar nou Paulus, die heette Saul, en Saul betekent verkozen, uitverkoren. Nou, het is de apostel die in Galaten zegt dat God hem van zijn moeders buik aan had uitverkoren om zijn zoon in hem te openbaren enzovoort. Wat was nou een mooiere naam voor de apostel dan Saul? Wat was in overeenstemming met de feiten? En als hij dan later min of meer gedwongen zijn apostelschap moet verdedigen ten opzichte van bijvoorbeeld de Korintiërs, zou het ook aardig geweest zijn om te kunnen schrijven, Paul, een uitverkoren dienstknecht. Zijn naam, Saul, een uitverkoren dienstknecht. Dienstknecht van Christus Jezus, of wat er maar wezen mag. Had een goede naam, er was niks mee mis. En toch, de naam verdwijnt. Waarom? Nou, het heeft twee redenen, denk ik. Maar één daarvan is, het is een Joodse naam. En daarna komen we Paulus tegen in zijn openbare optreden onder de Romeinse naam. Paulus die zich beroept op zijn Romeins burgerschap. Lees het maar na. En lees nog maar weer een keer de handelingen. Let ook even op dat waar men hem niet kent, ziet men in hem geen Jood. Wij hebben allemaal het idee, Paulus de kleine mannetje met die grote neus en de grote baard enzovoort. Weet je wel, die Jood. Maar lees nou de Bijbel eens, voordat u zelf een idee vormt van de man. Lees maar na in handelingen, men ziet in hem geen Jood. Dat is echt waar. Bij gelegenheid wordt hij als Jood herkend. Iemand zegt het kennelijk van hem of zoiets. Het blijkt een Jood te zijn, of wordt als Jood geaccepteerd. Maar het staat verder nergens, en men ziet in hem ook geen Jood. En tot het laatst aan toe, als hij notabene in Jeruzalem gevangen genomen wordt door het Sanhedrin. En dan gered wordt door de Romeinse bevelhebber daar. Dan denkt die Romeinse bevelhebber dat hij van doen heeft met een Egyptenaar. Nee, maar dat kun je niet zien. Romeins burgerschap kun je niet zien. Maar het gaat erom dat wij geneigd zijn Paulus aldoor maar te zien als die Jood. Maar als je de Bijbel leest, dan ontmoet je de man als Jood, maar daarna nooit meer. Die Romeinse bevelhebber zei, zijt gij dan niet die Egyptenaar? En dan zegt Paulus daar in Jeruzalem op het tempelplein, daar waar hij gevangen genomen werd, met de trap opgevoerd werd, zal ik maar zeggen, naar de burcht Antonius. Dan wordt hem gezegd, zijt gij dan niet die Egyptenaar? Hij zegt, nee, ik ben uit Tarsus, maar ik ben een Joodsman. En daarna staat er uitgebreid hoe je vraagt om het volk te mogen toespreken, die scharen daar, want er was een soort rel uitgebroken enzovoort. En dan spreekt hij hen toe in het Hebreeuws. En dan is de menigte zelfs verbaasd dat hij hen in het Hebreeuws toespreekt. Maar dat is de uitzondering. Daar is ook een reden voor, maar dat ga ik u nou allemaal niet vertellen. Maar dat is niet de normale gang van zaken. Lees Handelingen maar door. De normale gang van zaken is dat Paulus was Jood, wordt uit het Jodendom bekeerd enzovoort. En daarna is hij Romein. Daarom gaat hij ook niet naar Jeruzalem. Daarom gaat hij ook niet naar degene die voor hem apostelen waren in Jeruzalem enzovoort. Hij wil met het Jodendom niks meer te maken hebben. Hij was erdoor misleid geworden, hij distancieerde zich van. Hij kan zijn geschiedenis niet ongedaan maken. Dat is een ander verhaal. Maar hij zegt, ik heb het schade en drek geacht, ik heb ermee afgerekend. De vorige keer hadden we er even over hoe hij Petrus erop betrapt dat Petrus als Jood leeft bij gelegenheid. En Paulus accepteert het ook absoluut niet. En daarna hebben wij nog schriftplaatsen in de brieven, dat is niet eens Handelingen, maar in de brieven, dat de apostel zegt, van de Joden heb ik 40 stokslagen in één gekregen. En als je niet beter wist, zou je denken dat dus Paulus geen Jood is. Hij had ze ver op afstand van de Joden, heb ik 40 stokslagen gekregen. 40 min 1. Enzovoorts. En ook zelfs als hij zegt, en ik was de Joden een Jood, dan distancieert hij zich ook nog van hen. Want daarna zegt hij, ik was de Griek en een Griek en allen ben ik alles geworden. Enzovoort. Met andere woorden, ik ben dat niet, maar ik pas me er eventueel wel aan. Aan Joden en heiden, wat het me wezen mag. Maar ik ben dat niet. Hebben jullie dat nog? Doe het maar zo. Ik weet dat het heus niet mogelijk is met een paar argumenten een dergelijke beeldvorming te bestrijden. Maar ik denk dat het goed is om het toch een keer onder ogen te zien. Ik denk ook dat het goed is dat u een keer van mij hoort. Dan kunt u altijd nog zeggen, ik ben toch niet met hem eens. Maar lees dat dan maar eens na. Het is zelfs bij het belachelijk af hoe bij gelegenheid vastgesteld wordt dat hij een Romein is. Hij laat zich eerst geestelen en daarna zegt hij eerst geoorloofd om een Romeinse burger, Romeinse mens te geestelen zonder hem eerst gehoord te hebben. Ben u dan een Romein? Ja, ik ben een Romein. Nou, die man die gaat dan naar zijn baas en die zegt, die Paulus, dat is een Romein. Is dat zo? En dan vraagt hij weer aan Paulus, bent u een Romein? Ja, ik ben een Romein. Enzovoort. Dan gaat een paar keer heen en weer, zo staat het dus achter elkaar 4 keer, ik ben een Romein. En daar gaat het om. En het is van groot belang, dat is echt waar. Want waar het over gaat in werkelijkheid is dat Paulus zich onderscheidt van de overige apostelen eigenlijk doordat hij Romein was. Dat waren de anderen niet, die waren Jood. En als hij dan zegt, maar dat was Paulus toch ook, dan zeg ik, ja, maar dat was lang geleden hoor. Daar heeft hij zich volledig van gedistanceerd. En hij zegt, ik ben een Romein. Tot in laatste instantie aan toe, want hij werd in Jeruzalem gevangen genomen, heb ik net verteld. Dat is de enige keer die ik gevonden heb waarin hij gewoon zegt, ik ben een Jood. En dat zegt hij om gebruik te maken van de mogelijkheid om dan dat Joodse volk daar toe te spreken. Maar daar, bij die gelegenheid werd hij gevangen genomen, maar vervolgens doet hij een beroep op zijn Romeinse burgerschap. In zijn gevangenschap dus, hè, doet hij een beroep op, ik ben een Romeins staatsburger, ik beroep me op de keizer. En zo werd hij als gevangene, werd hij als Jood min of meer gevangen genomen in Jeruzalem, maar hij werd als Romein, anders kan het niet, hij werd als Romein vanuit Jeruzalem afgevoerd en gebracht naar Rome. Hebben die nog? Niet als Jood, als Romein. Anders kon het namelijk niet. Toch? Als hij geen Romein geweest was, zou hij niet in Rome terecht zijn gekomen. In ieder geval niet op deze manier. Zou heel die geschiedenis niet hebben kunnen plaatsvinden. Sterker nog, als de apostel daarna de meer specifiek gemeentelijke brieven schrijft, ik waag het maar even op de uitdrukking, dan doet hij dat in de Romeinse gevangenis. En hij doet dat als gevangene van de keizer en als Romeins staatsburger. Want als hij dat niet was, had hij daar niet gezeten. Kon hij daar niet zitten zelfs. En dat is waar het echt om gaat. Dat wordt altijd over het hoofd gezien door die beeldvorming van Paulus, die Jood. Die met die met.
Hè? De tijd werd met Aquila en Priscilla, die moesten daar weg als Jood.
Ja, Joden moesten eruit sowieso. En Paulus ging er naartoe, maar niet als Jood, maar als Romein. En daar gaat het maar om. Nou, hoe dat ook zij. Vervolgens is de positie van de apostel Paulus onderscheiden van die van de 12 apostelen. Niet alleen doordat hij een Romein was, maar bovendien doordat hij als Romein het evangelie predikte aan de Joden. Als u mij zou vragen, wat is het verschil tussen Petrus en Paulus, zeg ik eerst, je schrijft het anders. En daarna zeg ik, Petrus was de Jood die het evangelie bracht naar de heidenen, officieel. Daar heb ik twee hoofdstukken voor en wat losse schriftplaatsen waar dat staat. Toch? En Paulus was de heiden die het evangelie predikte aan de Joden. Want als wij vaststellen dat Paulus de man was die het evangelie predikte aan de heidenen, dan zullen we dat niet ontkennen, omdat hij dat daadwerkelijk ook in de praktijk wel deed. Maar het punt is dat als we het een officiële status geven, dan zoeken wij de geschiedenis van Paulus op, vanaf zijn eerste zendingsreis tot en met de laatste, tot en met zelfs Handelingen 28. En dan blijkt dat waar hij ook kwam, zocht hij de synagoge op. En als die er niet was, zocht hij de Joden op. In Filippi bijvoorbeeld. Die kwamen samen aan het stromende water. Dat hoort zo bij Joden als er geen synagoge is. Namelijk, hij zoekt overal de Joden op en predikt aan de Joden. Niet alleen op zijn eerste zendingsreis, maar dat blijft zo de hele geschiedenis door. Hij predikte aan Joden. Dat was zijn speciale bediening, ja. Aan de Joden, daarom wordt het ook zo beschreven, uiteraard uitgebreid. Moeilijker is het niet. Hij brengt het aan de Joden. En daarna pas, maar daarna verdwijnt hij ook van het Bijbelse beeld, daarna pas inderdaad rechtstreeks, niet meer aan de Joden, maar rechtstreeks aan de heidenen, maar dan ben je voorbij Handelingen 28. Maar zolang hij in de Bijbel bezig is, en dat is een feite, Bijbelse feiten, predikt hij primair aan Joden. Alleen het merkwaardige gevolg is dat weliswaar sommige Joden tot geloof komen, maar in het algemeen niet. Als je praat over de Joden in dit verband, moet je zeggen dat in het algemeen de Joden hem vervolgden, hem verdreven uit de diverse steden waar hij kwam enzovoorts. Want de vijandschap tegen Paulus en zijn prediking kwam, per definitie, zoek het maar na, van de Joden. Die dan soms de heidenen activeerden om dat te regelen, maar het waren de Joden. Constant. Maar daarnaast, Joden wilden over het algemeen niet, maar heidenen wel. Over het algemeen wel. Maar dat was een bijkomstigheid. Dat wil zeggen, dat was niet zijn eerste bediening. Dat is ook niet wat hij zich het eerst oprichtte. Hij bracht het aan de Joden. En hij zegt ook dat hij daar een specifieke opdracht voor had. In elk geval staat dat in Handelingen 13. Daar zegt hij dat. Tegen de Joden die niet willen. En in de bijzijn van de heidenen die wel wilden. In Antiochië was dat. Was Paulus' eerste zendingsreis nog. Zelfs. Samen met Barnabas. Het is misschien even omschakelen, maar zoek dat maar eens na. Zo steekt hij in elkaar. En daarna sluit ik aan bij 2 Petrus 3 vers 15, waar staat, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Waarna we ons afvragen, hebben wij wellicht ergens een uitspraak van de apostel Paulus, waarin hij dan zelf rechtstreeks letterlijk iets zegt over die langmoedigheid Gods, over de langmoedigheid des Heren. En dan zeg ik heb er één gevonden. Eén specifieke in Timotheus, de eerste Timotheusbrief. Waar hij dus inderdaad letterlijk dat woord langmoedigheid des Heren gebruikt. In 1 Timotheus 1, vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben van de zondaren, volgens het volgende vers, voornaamste der zondaren. Jawel. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot voorbeeld, en om die laatste zin gaat het me dan dus, tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Met andere woorden, Paulus' positie is voorbeeld voor al degenen die zouden geloven in de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij niet eens dat het gaat om zijn prediking. Hij zegt dat hij zelf in zijn eigen hoedanigheid, als voornaamste der zondaren, maar aan wie barmhartigheid en genade bewezen is, dat hij in zijn eigen hoedanigheid en status voorbeeld is voor degene die in hem geloven zouden. Want Paulus is inderdaad in zichzelf voorbeeld voor heel de gemeente. Dat kun je van Petrus niet zeggen, nog van enige andere der twaalf. En daar heb je dus inderdaad een verschil tussen Paulus en de twaalf apostelen. Maar het verschil was, Paulus is een heiden. En wat is de gemeente? Der heidenen. Geroepen uit de heidenen. Toch? Nee, er kunnen individuele joden het jodendom loslaten en tot die heidense gemeente toetreden. Maar dat is wat Paulus zelf gedaan heeft. Maar aan zijn Romeins burgerschap en dus aan het feit dat hij heiden is, valt niet te tornen. Dat was hij. In ieder geval naar heidense maatstaven en daar gaat het maar om. En daarin is hij voorbeeld. En wat deed hij? Als heiden het evangelie brengen aan de joden. En niet alleen deed hij dat, hij zegt ook dat dat de bedoeling was dat hij dat zou doen. In Handelingen 13 staat dat in elk geval expliciet. Waarschijnlijk er nogal wat plaatsen, maar dan gaat... Ja, Romeinen 11 natuurlijk, hè. Is ook een aardige.
Kun je zeggen dat het een demonstratieve exodus was van Paulus?
Absoluut, absoluut. Het is een verlossing uit slavernij, een uitleiding uit het diensthuis. Dat is wat Paulus is overkomen, dat is wat Saulus is overkomen, moet ik zeggen. En zijn naam werd ook gewijzigd. Het jodendom, daar kwam hij uit. En naar Joodse normen bleef hij misschien Jood, dat staat nog te bezien trouwens. Maar dat doet niet ter zake. Hij gaat vervolgens door het leven, door zijn bediening als Romein, als heiden. Het is niet voor niks dat hij fijntjes even opmerkte. Niet, ik ben een Jood uit de Joden, maar dat is hij een Hebreeër uit de Hebreeën. Uit de staat Abrahams, van de stam van Benjamin. En niet Juda. Heb je dat nog? Dat is heel dicht langs Jodendom heen, eigenlijk. Maar hij zeilt eromheen, met een bochtje. En hij was ook eigenlijk een heiden dus. Nou, dat is maar waar het toch aan. Die positie neemt hij in. En als hij voorbeeld is voor degene die in de Heer geloven zullen, dan zegt hij erbij dat in hem betoond wordt dat hij een toonbeeld is van voor degene die geloven zouden. Maar aan de andere kant zegt hij, ik ben een toonbeeld, een voorbeeld van Gods langmoedigheid. Want zo staat het er. De Heer zou al zijn langmoedigheid in hem demonstreren. Niet aan hem tonen, maar door hem tonen aan wie dan ook. Dus hij is het toonbeeld of voorbeeld van de langmoedigheid Gods of langmoedigheid des Heren. En wel terwille van al diegenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En dat betekent in de praktijk gewoon dat Paulus gewoon het voorbeeld is van de gemeente. En daarom verwijst hij bij gelegenheid naar zijn eigen historie. Wij weten heel wat van het leven en de bediening van de apostel Paulus. Niet alleen omdat wij het beschreven vinden in Handelingen, maar ook omdat hij in zijn diverse brieven nogal vaak verwijst naar zijn eigen hoedanigheid, omstandigheden, status, hoe dat maar heten mag. En dat vind je bij de andere apostelen niet. Van Petrus weten we feitelijk niks. En zelfs het idee dat Petrus ooit de eerste bisschop van Rome was, u weet wel, de paus enzovoorts. Dat hij in Rome geweest is, dat kunnen we uit de Bijbel niet eens echt bewijzen. Ik denk wel dat het zo was, hoor. Daar gaat het niet om. Maar hij noemt het niet. Hij spreekt alleen over Babylon, waar hij was. En aangezien er in die dagen geen letterlijk Babylon bestond, naar ons beste weten, dat weten we nogal zeker eigenlijk, denk ik dat hij de naam Babylon gebruikt voor Rome. Een idee wat toch niet helemaal ons vreemd zouden overkomen, maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar het idee is wel, hij noemt het niet, we weten van Petrus niks. We weten dat hij getrouwd was, nou eigenlijk ook niet. We weten dat hij een schoonmoeder had. We weten niks, en van de andere apostelen nog minder. En wie die Jacobus was die die brief schreef, daar wordt nog over gevochten natuurlijk. Omdat die mensen niks over zichzelf vertellen. Paulus doet dat wel. Waarom? omdat ieder van ons zijn navolger zou zijn. Wees alle mijn navolgers, broeders. Dat kan alleen als we iets van de man weten. Nou, dit weten we. Hij was een heiden en voor zover een Jood was, had hij ermee afgerekend. Dus hij was toch heiden, dat maakt verder niks uit. Hij zag zichzelf als heiden, droeg een heidense naam, predikte het evangelie aan Joden, zat bovendien in de gevangenis en vanuit die gevangenis schrijft hij bijzonder fraaie brieven, mag ik wel zeggen. En zegt ook, ik de gevangene in de Heer, ik schrijf u. Waarom? Omdat heel de gemeente beschouwd wordt als gevangenen van Christus Jezus. Dus voorbeeld. Afgezonderd van de wereld, gezet buiten de maatschappij en geplaatst in de dienst van God. Om al dat soort dingen gaat het. En dat is essentieel. Dus terugkerend, punt 1, onze bedeling. In onze bedeling wordt die gemeente gevormd met hemelse bestemming. En punt 2, onze bedeling kenmerkt zich vervolgens doordat de zaligheid, het woord Gods, is toebetrouwd aan heidenen. Zodat inderdaad in overeenstemming met de vaststelling daarvan in het Nieuwe Testament, maar ook in overeenstemming met de profetieën in het Oude Testament, heidenen het evangelie zouden prediken aan Israël. Dus de omgekeerde wereld. Waar het al staat in het Oude Testament. Heb ik ook nagevraagd aan Paulus, uiteraard, en wie anders. En Paulus zegt, nou, Mozes om te beginnen. Mozes zegt eerst, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een volk dat geen volk is. Door een volk dat lo-ami is, staat er. En heidens volk betekent dat gewoon. Staat in Romeinen 10, maar het is ontleend aan Deuteronomium 32. En Jesaja zegt, u weet al, wet en profeet. Heb je eerst Mozes voor de wet en dan profeten, Jesaja. En Jesaja zegt, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden. Ik ben geopenbaard aan degene die mij niet zochten. Maar over Israël staat dan, Jesaja 65 vers 1 en 2. De hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tegen een ongelovig en wedersprekend, tegensprekend volk. Dat is onze bedeling. Deuteronomie 32, Jesaja 65. En wat dacht u van Jesaja 28? Ik zal door belachelijke lippen, door lieden van andere talen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Ook door Paulus aangehaald in 1 Korinthe 14. En dat is toch wat in onze dagen gebeurt. En het spreken in tongen was daar de uitbeelding van. Maar dan ook alleen maar de uitbeelding. Een teken staat er ook bij dat het dat was. Een teken. Maar dat is wat in onze dagen gebeurt. Kenmerkend is niet dat Joden het evangelie predik aan heidenen, kenmerkend is dat lo-ami, lieden van belachelijke lippen, onverstandig volk. Want zo wordt het genoemd in Deuteronomium al. Heidenen dus, dat die het evangelie predik aan de Joden. En er staat zelfs, ik zal u door een onverstandig volk tot jaloersheid te verwekken. En dan te bedenken dat evangelische christenen, in ieder geval men noemt zich zo, ons wijsmaken dat wij het evangelie niet aan de Joden moeten brengen, want dan komen ze alleen maar tot toorn. Nou, dat is precies wat in de Bijbel staat. Was ook de bedoeling, staat er. Door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid en tot toorn verwekken. Dat is nou precies kenmerkend voor onze bedeling. Ja, als je van bedelingen sowieso niks weet, dan snap je dit soort dingen natuurlijk al helemaal niet. Dat kan ook niet. Dat kun je ook niet weten. Moet je wegredeneren uit de Bijbel. Maar staat er echt zo allemaal in. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is bepalend voor de positie van de apostel Paulus. En dat verklaart waarom Petrus dan uiteindelijk zegt, nou ja, wat gaat om die langmoedigheid Gods? Er is er één door wie God, in wie God al zijn langmoedigheid zal betonen tot voorbeeld van degenen die geloven zullen. En dat is onze geliefde broeder Paulus. Zodat u ziet dat eigenlijk 2 Petrus 3 rechtstreeks verwijst naar deze ene uitspraak in 1 Timotheus 1 vers 16. Maar zulke uitspraken zijn er meer, maar zonder dat het woord langmoedigheid er dan bij gebruikt wordt. In Galaten vinden we dat soort uitdrukkingen ook enzovoorts en in handelingen zelf al. De Heer zou Paulus ten voorbeeld stellen. En daarom is hij de heiden die als heiden het evangelie predikt. En hij doet dat primair aan het volk wat het meest voor de hand ligt, het meest ongelovige volk wat er volgens de Bijbel is, de Joden, uiteraard. En lees het maar na, de geschiedenis bevestigt dat. Er staat niet alleen op verschillende, in verschillende losse teksten. Ook de geschiedenis van Handelingen en wat we ervan vinden in de brieven bevestigt dat volkomen. Dat is waar het over gaat. En dat die situatie van de apostel Paulus bestaat niet pas vanaf dat hij in zijn gevangenis zit in Rome. Of zelfs later, zoals sommigen zeggen. Maar die bestaat al vanaf dat hij aan zijn zendingsreis begon. Eigenlijk vanaf zijn bekering. Want zo staat het in Galaten 1. Ik ben terstond niet te rade gegaan bij vlees en bloed. En niet bij degene die apostelen waren voor mij in Jeruzalem. Hij zegt, ik ben terstond te rade gegaan bij de geest. Zodat hij compleet zich distantieerde van het jodendom in de eerste plaats. Maar ook van een nogal judaïstisch christendom in die eerste tijd. En dan gaat het om een volstrekt unieke positie, overal buiten geplaatst en door de Heer zelf ingewijd in de verborgenheden zoals die in het Oude Testament gevonden worden. Doordat hij bij de Heer op bezoek ging op de berg Sinai om inderdaad terug te gaan naar de roots. De bron bedoel ik dus, hè, om zijn huiswerk overnieuw te doen en om opnieuw zijn Bijbels te bestuderen. Niet vanuit Joodse achtergrond of onder Joodse leermeesters, maar in het licht van wat de Heer hem getoond had op de berg.
Zijn vlucht bij Damascus was dat ook een demonstratieve uitbeelding eigenlijk vanuit het Jodendom treden.
Hij moest daar ook vluchten voor de Joden, net zoals het was overal zo. En hij is inderdaad op merkwaardige manier uit Damascus verdwenen. Er is trouwens nog een aardig verhaal aan, maar ik kan dat natuurlijk niet op één avond allemaal vertellen. We vinden namelijk in de Bijbel nog één keer ooit dat iemand op dergelijke wijze de stad verliet. Aan een touwtje door het raam. Toch? Zoiets zie je anders alleen maar in films, broeder. Ja. Dat waren de twee verspieders bij Rahab. Maar die twee, dat weet je toch? Die het land gingen verspieden voordat Israël binnen zou komen. De twee verspieders kwamen Jericho, vonden daar Rahab door enzovoort. En in ieder geval, ze werden door haar gered enzovoort. Ik kan de details, ik doe het maar niet. Ik kan de details nou niet bespreken. Maar dat waren de eerste twee die in Canaan aankwamen. En daarna weer verdwenen. Deze twee verspieders. Het zijn twee mannen en ze hebben geen namen. Het moet wel genoeg zijn. Zij zijn namelijk een beeld van de gemeente. Daarom hebben ze geen naam en daarom zijn ze twee. Ze tellen dubbel. En ze werden verborgen op het dak, op de opperzaal zou ik maar zeggen, op het dak. Opperzaal, hemel, dat is wat het is. Verborgen onder het vlas. En vlas is linnen. En linnen staat voor priesterschap. Dat is heel de Bijbel door zo. Ik vertel echt niks bijzonders. Het bijzondere is de combinatie die je daar in Jozua vindt. Jozua 1. Of 2 is het, geloof ik. Ja, Jozua 2. Maar dat is het verhaal. Ze zijn een beeld van de gemeente. Alleen, ze moeten er weer uit. Ze moeten vluchten, komen er weer buiten te staan enzovoorts. Maar het is dus hetzelfde verhaal. En als dus later Paulus vertelt dat hij aan een touwtje door het raam de stad heeft moeten verlaten enzovoorts. Ook op de vlucht enzovoorts. Voor de inwoners der stad, net als die twee verspieders in de tijd, dan worden ze op één lijn gesteld, gaat om precies hetzelfde. En nog afgezien van, maar nou ben ik een beetje aan het heen en weer vliegen, nog net even voor de pauze dan. Ik denk altijd, voor mijn gevoel, ik weet niet of je dat begrijpt wat ik nu zeggen ga, maar dat touw waaraan ze Paulus hebben laten zakken, was het touw wat in de tijd gebruikt wordt, werd door die twee verspieders. Dat was een scharlaken koord namelijk. En dat hadden ze nog overgehouden, omdat het aan het handje van, wie was het ook weer? Aan het handje van Zera geknoopt was. In Genesis, dat was het scharlakenkoord namelijk. Dat is het enige andere scharlakenkoord in de Bijbel. Met die tweeling als zonen van Juda. En toen was de vraag, wie is het eerste? En ze knoopten een, want plastic kaartjes hadden ze toen nog niet, voor aan je grote teen. Nee, tenen wel. Ja, maar goed. Maar het touwtje werd een rood koord geknoopt aan het handje wat het eerste uitkwam. En ze zei, dit is de eerste. Maar hij was het niet. Want het handje ging terug, er kwam toch een ander. Heb je dat nog? Dezelfde kwestie van eerst geboorterecht. Dan ben je toch nog steeds bij gemeentelijke waarheid terecht. Nog steeds, in al die drie de verhalen. De vraag is, wie is de eerste geboren? Israël, het Joodse volk? Toch niet. Maar de gemeente. Maar dat is wat steeds opnieuw terugkomt. In verschillende contexten, in verschillende geschiedenissen. Maar dat maakt de Bijbel zo interessant, denk ik altijd. Of interessant, niet eens. Dat maakt de Bijbel zo mooi. En dat kenmerkt ook de Bijbel als het woord van God. Dat die geschiedenissen uit verschillende tijden, waar iemand nooit verband tussen zou leggen, zo op het eerste gezicht, die blijken toch met elkaar in relatie te staan. En de relatie wordt ook wel degelijk aangegeven. En ze spreken over precies dezelfde dingen. Nou, dat is waar het hier nou over gaat. Die gemeente van eerstelingen uit onze dagen wordt uitgebeeld in de persoon van Paulus. Niet de Jood, maar de heide. Kijk, als je het zo zegt, dan heb je het precies gezegd. De gemeente, het is niet de Jood, het is de heide. Paulus is niet de Jood, maar de heide. En als u dan zegt, maar er zit toch wat Joods in, dan zeg ik, ja, dat is met de gemeente ook het geval. Maar dat hebben we achtergelaten, als het goed is. Het is heidens. En dat is Paulus ook zo, precies hetzelfde verhaal. En in die hoedanigheid is hij de gevangene van Christus Jezus. In die hoedanigheid heeft de Heer zich aan hem geopenbaard en niet aan de Joodse apostelen. Toch? En in die hoedanigheid zit hij in de gevangenis en openbaart inderdaad de volle gemeentelijke waarheid voor onze tegenwoordige bedeling. En is bovendien het toonbeeld van Gods langmoedigheid. Want de langmoedigheid Gods komt tot uitdrukking in het ontstaan van de gemeente nu. In afwachting van de bekering van Israël, waarvan Paulus de uitbeelding is. Paulus is dus als het ware de gemeente, daar komt het op neer. En daarom zouden wij zijn navolgers zijn.
De keuze van Paulus voor de zaligheid der heidenen, want dat is natuurlijk primair en belangrijker wat hier aan vast zit, is natuurlijk ook tegen het Joodse ook zelfs. De opwaardering van het Jodendom in die zin dat ze straks een koninkrijk zullen krijgen. Maar staat toch in veel hogere relatie. Het koninkrijk der hemel, waar de hemelburgers geworden zijn. En die keuze van Paulus om tot het heidendom en demonstratief diegene te zijn. Heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Ik bedoel, voor de positie die daar vast zit. Als ja. Die zaligheid die naar de heidenen gezonden heeft. In heel zijn wezen heeft iets gedemonstreerd zijn.
Ja. Ja, zo is het nou precies. De apostelen waren eerst de discipelen, ze waren in elk geval Joden, ze werden door de Heer aangesteld, ze zouden hem volgen, ze kregen als het ware een opleiding en ze werden uiteindelijk tot apostelen gesteld. Dat wil zeggen, ze werden zendelingen en ze gingen uit. En tot hen was ook gezegd dat ze uitgaan zouden over de hele wereld naar alle volkeren enzovoorts. Dat was toch gezegd? Ja, meerdere gelegenheden ook. Tevoren al. Dat is ook wat ze uiteindelijk gedaan hebben. Maar Paulus is een andere man. Paulus werd zomaar gegrepen. De heiden, want hij was als zodanig geboren. In dat burgerschap. En hij was van zijn moeders buik aanverkoren voor dat doel. Dus het kan niet missen. De Heer greep deze heiden. En overal buitenom ontving hij zijn voorbereiding, zijn opleiding. En ineens komt hij dan verschijnt hij ten tonele enzovoorts. En zijn naam Saulus verdwijnt dan ook. Dan is hij Paulus. En hij brengt het evangelie aan Joden, waar ook ter wereld. En dat is toch precies omgekeerd als de geschiedenis van de discipelen. Zij waren Joden, ze werden opgeleid, als je het zo mag zeggen, om het evangelie te brengen naar heidenen. Maar Paulus was de heiden die werd opgeleid om het evangelie te brengen aan Joden in de eerste plaats. En daarna ook aan heiden, maar zoals gezegd, uiteindelijk wordt het evangelie gepredikt aan iedereen. Daar gaat het verder niet om. Maar waar het over de officiële positie gaat, is het de heiden Paulus van Tarsen, die het evangelie bracht inderdaad waar hij kwam aan Joden. En zijn laatste woorden die hij spreekt volgens de Bijbelse geschiedenis zijn: het evangelie, de zaligheid is de heidenen gezonden. En dat betekent niks als het zou betekenen de heidenen kunnen behouden worden. Dat is gewoon onzin. Dat was altijd al zo. Zal het niet anders zijn? Er is niks bijzonders aan. Moeten ze daar een ruzie over maken, daar in Rome? Maar daar ging het niet over. Het punt is dat heel de zaligheid, inclusief de Bijbel, het beheer over het woord Gods, heel de priesterlijke bediening van Israël, alles werd gegeven aan een heidens volk. En daarom waren die Joden woest, jaloers en met nijdigheid vervuld. En dat is dus waar het echt om gaat. Het werd daar gedemonstreerd, waren Joden, Joodse leidslieden moeten bij Paulus op het matje komen in zijn gevangenis, waar hij alleen maar kon zitten als Romeins staatsburger. Als gevangene van de Romeinse keizer bovendien. Daar moeten ze op het matje komen. Dan is het daar die Romein Paulus. Die zal hem even vertellen hoe het zit. Nou, dat is zo in onze bedeling. Nog steeds. Nou goed. We gaan nu eerst pauzeren, dacht ik. Ik doe mijn best terug te keren naar de tweede Petrusbrief. 2 Petrus 3. Ja, het is maar voor even hoor, schrik je me niet. Vers 15, achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. En leg hem dus maar naast 1 Timotheus 1 vers 16. Lijkt me duidelijk genoeg. Waar staat dat Paulus zelf toonbeeld van die langmoedigheid onzes Heren zou zijn. En dus in zijn persoon en officiële status uitdrukking geeft aan het werk Gods in onze dagen en daarmee aan de gemeente. En Peter zegt ervan gelijkerwijs dus, ook onze geliefde broeder Paulus, let op de uitdrukking, onze geliefde broeder Paulus wil zeggen, of getuigt van de gemeenschap die er is met Paulus, die nou eenmaal het grote voorbeeld en daarmee de grote voorman is van de gemeente. En Peter sluit zich daar volkomen bij aan. En spreekt vervolgens over de wijsheid die hem gegeven is. En zoals ik hem lees, lees ik inderdaad dat Petrus zegt dat Paulus enige wijsheid ontvangen heeft die Petrus zelf niet had. Zo lees ik hem in ieder geval. Trouwens, anders zou je ook niet door hebben hoeven verwijzen. Maar de gedachte is inderdaad dat God Paulus wijsheid gegeven heeft. Dat mag je verwachten, want de schrift leert dat de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid. Leuk hè? De wijsheid Gods bestaat in verborgenheid, welke bedekt was, 1 Korinthe 2. En God heeft aan Paulus die verborgenheid geopenbaard en dus wijsheid bekendgemaakt. Kom er nog wel op terug, op dat idee. De vraag is overigens wanneer dat gebeurd is. Ik heb ooit eens een keer gelezen en ook wel horen vertellen dat Paulus werd een keer gestenigd en de stad uitgejaagd enzovoort. Toen zou hij zodanig in coma gelegen hebben dat onder die omstandigheden de Heer zich aan hem zou geopenbaard hebben. Het heeft mij in de tijd verbaasd hoe men bij dat idee kwam. En in de tijd bedoel ik meer dan 30 jaar terug. Nou ja, hoezo dat? Dat heb ik nog nooit gelezen in mijn Bijbel. Maar dat werd hier en daar beweerd. Achteraf heb ik gemerkt dat dat beweerd wordt. Omdat men liever niet hoort, op grond van vooroordelen, dat deze wijsheid aan Paulus geopenbaard werd. Meteen na zijn bekering. Vanwege de filosofie, dat wil zeggen vanwege het vooroordeel, dat Paulus pas later het een en ander bijgeleerd heeft. Was laat in zijn bediening. En dat hij later dingen wist die hij voorheen, aan het begin van zijn bediening, niet wist. Ik heb die vooroordelen niet bij het lezen van de Bijbel. En wat ik gewoon lees, is dat Paulus terstond, terstond niet te rade gegaan is bij vlees en bloed. En ook niet in Jeruzalem bij de apostelen, maar hij ging naar Arabië. En al daar ging hij te raden, dus niet bij vlees en bloed, maar dus wel. Het hoeft dus niet te staan, staat er ook niet, maar dat is duidelijk genoeg. He, niet bij vlees en bloed, dus bij de geest. En waarom in Arabië? Dat wisten wij niet, wat deden wij toen? Wij namen het woord Arabië, zochten het op, overal waar het in de Bijbel voorkwam. Nou ja, het Nieuwe Testament dan, dat is makkelijk, want het komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament. En allebei de keer in de Galatenbrief, dus het kan niet missen. En de tweede keer dat hij Arabië noemt is in Galaten 4. En hij zegt, wanneer hij het heeft over Sinai als uitbeelding van de wet. En hij zegt, Sinai, dat is een berg in Arabië. Alsof wij niet wisten waar de Sinai lag. Toch? Maar het staat erbij, berg in Arabië. En dan heeft hij toch even verklapt waar hij geweest is. Hij ging niet, terstond niet te raden bij vlees en bloed, maar hij ging naar Arabië. Te raden bij de geest, wat in Arabië dan? Nou, naar de berg Sinai. En niet zeggen dat ligt niet in Arabië, want ik kan het ook niet helpen dat ze de namen op de kaart inmiddels gewijzigd hebben. Maar vanuit bijbelstandpunt heet het hele Sinaï-schiereiland wel degelijk Arabië, omdat het achter de Wadi Araba lag. Tussen de Wadi Araba en de zee. Nou goed, daar gaat het verder dus niet over. Maar waar hij geweest is, op de Sinaï. En achteraf is het een briljant idee, voor zover de Heer hem gewoon niet daar heeft uitgenodigd dan, is het een briljant idee. Want de wet vond nou eenmaal zijn oorsprong op de Sinaï. Dat wil zeggen, als de naam Sinaï genoemd wordt, wordt altijd gezegd, dat is waar Mozes de 10 geboden ontving. Dan zeg ik, dat is een understatement, hij ontving er veel meer dan 10. Maar bovendien, dat is niet eens het belangrijkste, hij heeft daar dingen gezien. Hij heeft daar een blik geworpen, niet alleen op de Heer zelf, maar op nieuwtestamentische waarheid. En dat is waar het om gaat. En de wet was een afbeelding van die nieuwtestamentische waarheid die Mozes gezien had. Die heb je toch nog tot zover? En als Paulus de afbeelding dan kennelijk niet begrepen heeft, ging hij dus te raden bij het origineel. Moeilijker is het niet. Heb je dat nog? Paulus beschrijft dat zelf in de Hebreeënbrief. Hij zegt dat wat tot Mozes gezegd wordt, ziet gij dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. Maar de afbeelding begreep Paulus niet. En dus ging hij naar het voorbeeld, dat wil zeggen naar het origineel. En hij is dus kennelijk op de berg Sinaï geweest en de Heer heeft zich kennelijk in tweede instantie aan Paulus gedaan. Nou, tweede. Maar na Mozes in elk geval aan Paulus geopenbaard. En het grote verschil tussen Mozes en Paulus is vervolgens dat Mozes deze dingen moest verbergen, vastleggen in de wet, maar verbergen, want de wet is schaduw, duisternis over het algemeen. En Paulus moest diezelfde dingen openbaren. Aan Corinthiërs bijvoorbeeld, maar die stonden het niet toe, staat er. Die wilden het niet weten. En die zeiden, net als Israël tot Mozes in de tijd, leg toch een bedekking over je aangezicht. Heb je nog tot zover? Waar het om gaat is dus dat deze wijsheid aan Paulus gegeven is, volgens Petrus. En we vinden het terug in de Bijbel. Dat was niet toen hij bewusteloos was, nadat hij gegeesteld was of zoiets. Het was toen hij te raden ging. De raad Gods, daar vroeg hij naar. En hij ging te raden. Dat is een vraag naar de wet namelijk, hoor, te raden gaan. Ga je naar de Hoge Raad, hè? Naar de rechtbank. Degene die het recht bedienen, enzovoort, naar de rechter. En hij ging terstond niet te raden bij vlees en bloed, maar hij ging te raden bij de geest en wel in Arabië en dus op de Sinaï. En dat is wat er gebeurd is aan het begin van zijn bediening. Sterker nog, ik zeg altijd, daarna ging hij naar huis. Nou, eerst terug naar Damascus. Maar dat bleek niet haalbaar en uiteindelijk is hij teruggegaan naar huis, naar Tarsus. En pas jaren later is hij van huis opgehaald door Barnabas. Jozef heette de man feitelijk, maar vooruit. Maar door Barnabas en die nam hem mee op zendingsreis. Dat is het verhaal. Maar punt is, hij is eerst te raden gegaan bij de Heer zelf. Hij heeft daar van de Heer wijsheid ontvangen. En met die wijsheid heeft hij vervolgens zijn bijbelstudie over moeten doen. Niet aan de voeten van Gamaliel, maar geleid door de geest. En in het licht van wat hij gezien had aan licht op de Sinaï. Dat is het verhaal. Daarom gingen wij op de Sinaï naar het licht kijken. Zo was het eigenlijk. Hè? Maar dat noemde ik vorige keer ook al, dus laat maar zitten. Dus gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, aan u geschreven heeft. En dan vragen wij, in welke brief dan? En dan zegt Petrus, maakt niet uit, dat heeft hij gedaan in alle brieven. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze sprekende. Voor zover wij denken dat er een speciale brief was die van Paulus die gezonden werd naar dezelfde mensen als waarheen Petrus deze brief stuurt, gaat het ongetwijfeld over de brief aan de Hebreeën. Daar heb ik geen twijfel over. Maar het maakt niet zoveel uit, want er staat toch gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Waarmee ik dan meteen maar zeg dat in ieder geval Petrus geen onderscheid maakt tussen vroege en late brieven van de apostel Paulus. Het onderscheid is er wel maar niet waar, maar niet echt. Kijk, er is onderscheid tussen brieven. Er is onderscheid tussen brieven, natuurlijk. Als er twee brieven zijn, moet er verschil tussen zijn, anders heb je geen twee brieven. Heb je gewoon één brief en een kopie. Dus onderscheid, verschil is er natuurlijk. Maar het idee dat dat verschil bepaald wordt door de tijd. Ja, dat kun je ook lang volhouden. Want als iemand twee brieven schrijft, heeft hij de een geschreven voor de andere. Maar dan te beweren dat wat hij in de tweede brief schrijft, dat hij dat nog niet wist toen hij de eerste brief schreef. Ja, dat is niet eerlijk. Dat is de lelijke variant. Nette variant is, het is naïef. Onnozel. Dat is echt onnozel.
Maar je kunt toch wel zeggen dat het een opbouw is. Ik bedoel, als je
ja, broeder.
De Romeinen, de rechtvaardigheid, de
tuurlijk.
Een gelaten brief, de rechtertaal wegdoen.
Tuurlijk. Natuurlijk. Er zit een opbouw in. Of dat bewust geregeld is, weet ik niet. Bovendien moet ik zeggen dat het met tijd vermoedelijk niks van doen heeft. Want de volgorde van de brieven in de Bijbel, die geeft een opbouw weer. Een heel duidelijke ook. Ik bedoel de Paulinische brieven dus. Hè. Er zit een opbouw in, te beginnen bij Romeinen en eindigen met 2 Timotheus. Laat ik Hebreeën even voor het gemak buiten beschouwing, want die staat aan het eind omdat die anoniem is. Dat begrijp je toch, hè? Daarom hebben ze hem na de Paulinische brieven gezet. Zo van, hij kan erbij horen, misschien ook niet, maar het staat er niet in. Dus men heeft het maar zo gelaten. Maar er zit een duidelijke opbouw in de brieven. Eigenlijk moet ik zeggen, die duidelijke opbouw is te vinden in Romeinen tot en met Colossenzen. Daarna krijgen we de zogenaamde pastorale brieven aan Timotheus, Titus en Filemon, reken ben er gemakshalve bij. Die zijn niet gericht aan de gemeente als zodanig, maar aan de voorgangers eigenlijk van de gemeente. Daar komt het op neer. Dus die zijn weer van andere aard. Maar als ik nou die 7 brieven neem, Romeinen tot en met Colossenzen, zit een heel duidelijke systematische opbouw in. Maar denk nou niet dat die brieven in die volgorde geschreven zijn, want dat is niet zo. In welke volgorde dan wel, weten wij niet zeker. Want geen enkele brief is gedateerd. En ik kan niet nalaten dan meteen op te merken dat het dus geen enkele zin heeft om te beweren dat de datering van de brieven bepalend zou zijn voor de betekenis van de inhoud. Wij hebben namelijk geen datering. En degene die beweren dat de datering bepalend is, bepalen vervolgens zelf wanneer de brief geschreven is en geven daarmee zelf dus inhoud aan de brieven. En dat is ver over de streep. Dan ben je ver buiten je boekje. Wij zouden geen inhoud aan de Bijbel geven, dat doet de Bijbel zelf wel. En voor zover wij een datum weten, min of meer, althans een volgorde van schrijven van de brieven, komt die voort uit de inhoud van de brieven. Heb je dat? En dan mag je het nooit meer andersom doen en zeggen, we nemen eerst de datum en die is bepalend voor de inhoud. Want dan ben je net zo bezig als die evolutiejongens, zal ik maar zeggen. Want de datering van vondsten in de diverse aardlagen wordt bepaald door de laag waarin de vondst gedaan wordt. Heb je dat? Het zit in die laag en die laag staat voor die datum. Heb je dat nog? En hoe komt men aan de datering van de aardlagen? Aan de hand van de vondsten die erin gedaan worden. En dat heet wetenschap. Ik durf het niet eens uit te leggen wat er mee mis is. Want we zitten hier niet op een kleuterschool. Ik bedoel, dat is zo dwaas als maar kan. Dat is volstrekt in strijd met elke logica. En precies zo is het verhaal over dateringen van brieven in verband met de inhoud. Voor zover wij een datum weten, hebben we dat uit de inhoud. Ook als er staat dat Paulus schrijft, ik heb Titus de Kreta achtergelaten. Dan denken we, nou, dan moet het na zo'n bezoek van Paulus aan Kreta geweest. Daar heb je niks aan, want die hele bezoek aan Kreta staat niet in de Bijbel, dus schiet niet op. Maar ik bedoel, weet u ook, Paulus schrijft brieven en zegt, ik ben pas bij je geweest, ik kom binnenkort weer. Dan weet je ongeveer in welke periode het staat. Maar dit soort opwerkingen zijn heel zeldzaam, laat ik u dat erbij zeggen. En voor de rest weten wij het dus niet. En er zijn er die zeggen, nou, dit is een eenvoudige brief, die heeft hij vroeg geschreven. Dit is een ingewikkelde brief, dan moet hij die laat geschreven hebben. Op basis van de evolutiegedachte, toch, het ingewikkelde komt pas later. Dat is onzin, Dat is onzin. Mijn grootvader was zijn leven lang hoofd ener school in Musselkanaal. Nou, niet zijn leven lang, maar wel een groot deel. En die schreef lesboekjes. Heb ik nog thuis gehad, ja. Dat was in de tijd van de schoolstrijd. Die schreef een leermethode voor rekenen op de lagere school, voor de lagere klas. Dus 1 en 1 is 2, enzovoorts. Nou, als dat nou bepalend is voor wat mijn grootvader wist, dan is hij nooit verder gekomen dan de eerste 3 klassen van de lagere school. Heb je dat? Zegt niks over wie het schreef, zegt iets over aan wie het geschreven werd. En als ik een brief schrijf, dat doe ik nooit. Nou, uitstel van aangifte voor de belasting, dat vragen. Nou goed, heb je allemaal gedaan van de week, maar laat me zitten. Maar ik doe dat nooit. Daar gun ik me de tijd niet voor, en dat vind ik te moeilijk eerlijk gezegd. Maar als ik een brief zou schrijven, dan zou de inhoud van die brief bepaald worden, niet zozeer door mij, maar door degene aan wie ik die brief stuur. Toch? Het heeft toch te maken met je doelgroep, of weet je zoiets tegenwoordig? He? Dat begrijp je toch? Soms denk ik wel eens, als mensen laten verzamelen wat ik geschreven heb, dat is niet zoveel, dus daar ben je zo mee klaar, verhoudingsgewijs, moeten ze wel een vreemd idee van me krijgen. Als ze mij daaraan moeten beoordelen, was ik toch een rare jongen eigenlijk. Maar men zou dat niet moeten doen. Die dingen worden geschreven niet om uitdrukking te geven aan het eigen leven of aan het eigen denken, maar om in een behoefte te voorzien. Om een gat in de markt op te vullen, of hoe zeg je dat? Terwille van degene aan wie geschreven wordt. Maar het zegt niks over degene die het schrijft en over wat hij weet. Toch? Niettemin, hoewel er zoveel verschil is tussen de diverse brieven van Paulus, zegt Petrus, Paulus heeft in al zijn zendbrieven gesproken over deze langmoedigheid onze Heren, over de zaligheid die daarmee gepaard gaat, en dus over de dingen waarvan hij, Paulus, het toonbeeld dan wel voorbeeld was. Heb je dat nog? Hij zegt dus gewoon dat specifiek gemeentelijke waarheid, en niet slechts algemene nieuwtestamentische waarheid, maar ook specifiek gemeentelijke waarheid door de apostel beschreven is in alle zendbrieven. Ik moet u zeggen, in sommige brieven vind jij niet eens een ander onderwerp. Het gaat alleen maar daarover. En in andere brieven noemt hij het alleen maar even tussen neus en lippen door. Zo snel dat je er makkelijk overheen leest. Maar hij noemt het. En dat zeg ik niet alleen, want daar gaat het niet om. Petrus zegt dat. Petrus zegt, hij schrijft daarvan in alle zendbrieven. En als u nou vraagt, hoe komt het dan dat sommigen dat niet vinden, of niet herkennen of erkennen, dan ben ik gedwongen, sorry, maar dan ben ik gedwongen om te zeggen wat Petrus zegt, namelijk over die brieven, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerden en onvasten verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verdraaien. Sorry, excuus, ik vraag er gewoon excuus voor, maar dit is de uitspraak. Je bent dus gewaarschuwd als je die brieven van Paulus leest. En wel door Petrus. En Petrus maakt geen onderscheid tussen vroege en late brieven. Hij zegt, het is alle brieven. Je vindt in alle brieven systematisch terug, om de eenvoudige reden dat Paulus al deze dingen, of wat het allemaal was, maar dat Paulus deze dingen wist vanaf zijn bekering, nou beter, vanaf dat hij terecht is geweest in Arabië op de Sinai, kortom vanaf dat hij te raden gegaan is bij de geest. Daarna was het niet altijd het onderwerp van al wat hij zei of schreef, maar het komt wel bij al wat hij zei of schreef mee. En daar gaat het maar om. En zelfs de apostel Paulus zelf doet een gelijke uitspraak als die Petrus hier doet. Paulus namelijk zelf schrijft bij gelegenheid dat hij demonstratief in andere brieven deze dingen genoemd heeft, niet eens om ze uit te leggen, maar alleen om te laten weten dat hij ze wist. Hebben die ook nog? Nog even een keer. Petrus zegt, Paulus wist deze dingen en je vindt ze in al zijn brieven. En Paulus zegt ervan, ik heb in voorgaande brieven hiervan gesproken, niet om het uit te leggen, maar om je te laten zien dat het die dingen wel degelijk wist. En als ik ze nu uitleg, vertel ik dus geen nieuws. In ieder geval, het is voor mij niet nieuw. En dat is waar het om gaat. Want als ik, en dat was ik eigenlijk van plan, als ik al die brieven van Paulus naast elkaar leg om te zien waar het dan staat, of niet eens waar het staat, maar om te laten zien dat het ook inderdaad zo is, en hoe je dat ook met gemak terugvindt, dan zou het natuurlijk moeten beginnen helemaal aan het eind, omdat nou eenmaal de apostel pas in zijn gevangenis, in de gevangenisbrieven, Efeze, Filippenzen, Colossense en in elk geval ook Hebreeën, pas over deze dingen geschreven heeft, uitgebreid. En daar krijg je dus een idee waar het nou helemaal over gaat. En het is algemeen erkend, dat doet hij in elk geval in Efeze 3. Dat wordt meestal als standaard schriftplaatsen gebruikt. Volgens het boekje zal ik maar zeggen. Dat doe ik ook hoor trouwens. Omdat het voor de hand ligt, een heel gedeelte gaat erover. Eigenlijk heel Efeze 3. Waar hij zegt in 3 vers 1, om deze oorzaak, waarom? Wel omdat heidenen deel hebben gekregen aan de beloften die in Israël gedaan werden. En omdat heidenen samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een tempel en dus tot een priesterlijk volk. Want de tempel is beeldspraak uiteraard. Dat was Efeze 2. Een heilige tempel in de Heere. Wij worden als heidenen medegebouwd tot een woonstede gods. Een tempel dus. In de geest. Dat wil zeggen een geestelijke tempel. Maar het tempel is het huis van het priesterschap. En dus een priesterlijk volk. Nou, om die oorzaak, om die reden, ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Voor zover het verwijst naar zijn aardse gevangenschap was hij gevangene van de Romeinse keizer, officieel, maar alleen op grond van zijn Romeins staatsburgerschap. Dat komt toch mee door. Hij zegt alleen dat het is terwille van, of gewoon van, Christus Jezus. Want het idee is dat zijn positie in gevangenschap de uitbeelding is van wat de gemeente is. Een volk gods, maar in gevangenschap. Een volk gods, maar in ballingschap. Een volk gods, niet in Kanaan, maar verspreid onder de heidenen. Dat is wat het is. Nou goed, om deze oorzaak ben ik, Paulus, enzovoorts. Vers 2. Eigenlijk moet je gewoon lezen. Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Want de zin houdt daar nou op, hè. Om deze oorzaak ben ik Paulus. Anders was hij namelijk Saulus geweest, maar nu was hij Paulus. En anders was hij vrij geweest, maar nu was hij gevangene. Omdat hij het toonbeeld is van het werk Gods in onze dagen. Toonbeeld van Gods langmoedigheid. En terwijl hij dat is, in die positie die hij hier dus kort beschrijft in vers 1, begint hij te zeggen, indien gij maar gehoord hebt, dat wil zeggen, jullie moeten gehoord hebben, indien gij maar gehoord hebt van de huishouding, bedeling, der genade Gods, een huishouding die gekenmerkt wordt niet door wet, maar door het tegenovergestelde, huishouding der genade Gods, die mij gegeven is. En hij zegt niet dat het niet aan anderen gegeven is, maar hij zegt wel dat het aan hem gegeven is. Heb je dat nog? Lees hem dus niet als die niet aan anderen gegeven is, maar lees die aan mij gegeven is. He? Het kan best dat alle apostelen dat ontvangen hebben, daar gaat het hier niet over. Dat is trouwens Paulus' verantwoordelijkheid niet. Het gaat om wat God hem gegeven heeft. Later zegt hij trouwens dat het wel degelijk gaat om de heilige apostelen en profeten, meervoud, vers 5. Zodat er niks exclusiefs is hier. Dat heb je toch ook, hè? Het exclusieve zit dus in de Paulus die heiden is. Speciaal daarvoor geroepen. Maar wat de waarheid betreft is in alle apostelen bekendgemaakt. En door alle apostelen. Nou goed, die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen hij moet het doorgeven aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Want verborgenheden worden geopenbaard, of anders, dingen die geopenbaard worden, waren per definitie verborgenheden. En dan zegt hij, en daar gingen we nu eigenlijk in de eerste plaats om, dan zegt hij, gelijk ik met weinige woorden, of met weinigen, maar het zijn woorden uiteraard, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Hij heeft het er dus al eerder over gehad. Toen zei iemand, ja, dat klopt, is in hoofdstuk 1. Dan denk ik, ja, dat zou kunnen. Dat is zo, want er staat in vers 9 en 10 van hoofdstuk 1. Dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil, enzovoorts. God heeft de verborgenheid bekendgemaakt. Dus dat kan. Maar, hij zegt in hoofdstuk 3, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. En nu stel ik gewoon even de goede vraag tussendoor. En dat het een goede vraag is mogen blijken uit dat er meteen een antwoord komt dan. De vraag is, waarom heeft hij daar tevoren over geschreven? Precies. Hij heeft het tevoren overgeschreven om te laten zien dat hij dat wist tevoren. Gelijk ik met weinige woorden, met weinige, dat wil zeggen, hij heeft het niet willen uitleggen, maar hij heeft het genoemd. Waarom dan heeft hij het tevoren genoemd? Wel, waaraan gij lezende, er staat dit lezende, ik zou willen zeggen, dat mis, dat had moeten zijn dat. Want de bedoeling is dat men al gelezen zou hebben wat hij tevoren geschreven zou hebben. Waaraan gij lezende, je kunt het woord gewoon weglaten, hebben we geen probleem. Waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Deze zin betekent niks als dat tevoren geschreven uit vers 3 zou slaan op hoofdstuk 1 vers 9 en 10. Moet ik dat uitleggen of is het zo duidelijk?